Gemeente, ik heb allereerst de volgende afkondigingen voor u namens uw kerkenraad. Denkt u er nog aan om uw bestelstrookjes voor de oliebollenactie in de daarvoor bestemde doos in te leveren en om uw naam in te vullen op de menulijsten voor het nieuwjaarsbuffet? Graag ziet de activiteitencommissie ook nog aanmeldingen om de oliebollen te verkopen aanstaande woensdagmiddag. Voor het nieuwjaarsbuffet op 9 januari is er van 17 tot 18 uur gelegenheid om Elisheva te bewonderen en haar ouders te feliciteren in het bijzaaltje van de kerk. Daarnaast is er aansluitend het nieuwjaarsbuffet. U bent uiteraard vrij om de keuze te maken of u beide momenten aanwezig bent. Aanstaande donderdag, Oudejaarsdag, is er 's avonds om 7 uur een dienst waarin dominee Van de Weg voorgaat. We willen het nieuwe jaar 2016 beginnen met een dienst op Nieuwjaarsdag om 10 uur 's ochtends, die eveneens door dominee Van de Weg geleid wordt. De collecten, er zijn 3 collecten. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de verwarming. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de mededelingen. Laten wij nu samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het 8e en het 9e vers. Psalm 103 en daarvan het 8e, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En ook het 9e vers, maar z'Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Psalm 103 vers 8 en 9. Gemeente, nadat we ook op deze zondagavond ons geloof hebben beleden, zingen we uit Psalm 63, daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, het tweede vers, na de belijdenis van het geloof. Doen wij dan nu belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gehoorzaamheid aan het woord van God en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. En in ieder van u en jullie zeggen met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, nu zittend aan de rechterhand van God, van de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij openen nu samen het woord van de Heere in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Filippenzen en we lezen daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. En luidt het woord van de Heere in Filippenzen 1 vanaf het 12e vers als volgt. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn, in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het meerder deel der broederen in de Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen, doch deze uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in de waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zou mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en toebrenging des geestes, ondersteuning van de geest, van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, is mij winst. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap van het geloof, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we de Heer nu bidden om zijn zegen over deze dienst. Grote en eeuwige Koning, almachtige God en Vader, u die in Christus zo diep tot ons bent afgedaald, u die mens geworden bent in uw Zoon, u die ons vlees en bloed hebt aangenomen, u die in onze huid gekropen bent. Wij danken u, Heere, dat wij, nadat wij het kerstfeest gevierd hebben, ook op deze dag in uw huis mogen zijn. Want op deze dag mogen we er ook aan terugdenken dat u bent opgestaan. De eerste dag van de week, toen bent u opgestaan. En zo mogen wij weten dat u de levende bent. Dat u het bent die leeft van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En zo brengt u ons op deze laatste zondag van dit jaar samen als gemeente. Omdat u de levende bent en omdat u tot ons wil spreken. En Heere, dan danken wij u voor al die zondagen, dat we in uw huis mochten zijn, dat we uw woord mochten horen, dat u telkens weer tot ons gekomen bent, Heere, dat u gedacht hebt aan uw genade, en dat u die genade aan ons bekend hebt gemaakt. Heere, wij danken u daarvoor, en wij bidden dat wij ook van die genade van u mogen leven. Dat al die diensten van dit bijna voorbijgevlogen jaar deze uitwerking gehad mogen hebben. Dat het ons gebracht heeft aan de voeten van de Heer Jezus. Want als dat zo is, dan is er toch werkelijk toekomst. En dan mogen we het Paulus nazeggen. Het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. En Heere, wij bidden dat dat mag leven in onze harten, dat wij in dit leven bij de levende zijn uitgekomen. Bij hem die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Bij hem die het gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Bij hem die het gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Want als wij van u mogen leven, Heere Jezus, dan mogen we werkelijk leven. En wij bidden, Heere, dat wij dat leven mogen kennen. En als wij dat leven nog niet kennen, Wilt u dat dan werken door de kracht van uw Heilige Geest, dan kunt u en dan wilt u dat ook deze avond doen, door uw woord en door uw geest. En wij bidden, als wij van de Heer Jezus mogen leven, van dat volbrachte werk van Jezus Christus, dat er dan ook een uitzien mag zijn om eenmaal altijd met u te zijn. En Heere, we bidden dat u door uw geest dat uitzien ook in onze harten wil werken, maar ook versterken. Want dat hebben we zo nodig, want wij leven in deze wereld. Er zijn zoveel verleidingen en we worden zo makkelijk door het aardse leven meegesleurd. En Heere, daarom bidden we dat het deze avond mag zijn een oase in de woestijn, dat wij mogen drinken van de bron van het leven, van het eeuwige leven. Heere, zo bidden we dat u met uw geest in ons midden wil zijn. En wilt u dan ook in het bijzonder zijn met diegenen die deze dagen, deze aankomende week, als een moeilijke week zullen ervaren. Heere, wij bidden voor degenen die gemis ervaren, degenen die een geliefde hebben weg moeten dragen naar het graf. Heere, wij bidden dat u dan wil ondersteunen en wil sterken. Heere, juist in deze dagen, dan kan dat gemis zo gevoeld worden, of weer opnieuw zo gevoeld worden. Heere, daarom willen we aan u opdragen de weduwen, de weduwnaren, degenen die een andere geliefde van zich zagen scheiden. Heere, dan weet u daar toch ook van, en dan weet u ook van dat diepe verdriet. U weet ook van alle tranen. Heere, we mogen het bij u brengen, want u bent zelf in ons vlees gekomen en u kunt het zo goed begrijpen, want u stond bij het graf van Lazarus en u weende. En Heere, dan bidden we dat u wil troosten degenen die verdriet ervaren in deze dagen, in deze aankomende week. Heere, wij bidden dat u ook wil zijn met degenen die door diepe wegen moeten gaan, die door de dalen heen gaan. Heere, we bidden dat u wil zijn met degenen die door de raadsels van het leven heen gaan en er zo vaak niet uitkomen, zo vaak oplopen tegen knopen die ze zelf niet kunnen ontbinden. Heere, dan bidden we dat u wil zijn met degenen die beproevingen kennen op hun levensweg, dat wij ook mogen zien in deze dienst dat het allemaal een doel heeft, dat niets doelloos is. Heere, we bidden dat zo deze dienst mag zijn tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, maar ook tot vertroosting van de hele gemeente. Ja, dat we er allen door geraakt mogen worden, door de woorden die u tot ons te zeggen hebt. Dat bidden wij en we danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in Filippenzen 1 en daarvan het 21ste vers, Filippenzen 1. Vers 21, en daar staat: want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin, is mij winst. Het thema voor de preek van deze avond is Christus in leven en sterven. Christus in leven en sterven. Dan zijn er twee punten voor de preek. Ten eerste, het leven is mij Christus. En ten tweede, het sterven is mij winst. Dus het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Eerst zullen we als inleiding op de preek gaan zingen uit Psalm 16. Daarvan het vierde vers. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het zesde vers. Gij maakte eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16 vers 4 en 6. En vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. Christus in leven en sterven. Ten eerste, het leven is mij Christus. En ten tweede, het sterven is mij winst. Gemeente, het is vandaag de laatste zondag van dit jaar. En daarmee zijn ook de laatste dagen van dit jaar aangebroken. Wat is er allemaal gebeurd in dit bijna voorbijgevlogen jaar? Voor de een was het een jaar met veel voorspoed. Voor de ander was het een jaar met veel tegenslag. En soms loopt het ook helemaal door elkaar heen. Misschien zijn er mooie momenten om op terug te zien. Je trouwdag. Een huwelijksjubileum. De dag waarop je je kind ten doop mocht houden. De dag waarop je die nieuwe baan kreeg. Misschien denkt u in deze aankomende week ook juist aan die moeilijke momenten, die verdrietige gebeurtenissen in uw leven, die tegenslagen op uw werk, die moeilijkheden in het gezin, dat gemis van die geliefde. En wie zal er in deze week niet denken aan alle vluchtelingen die Europa in het afgelopen jaar zijn binnengekomen? En niet te vergeten, al die vluchtelingen die ook hoopten Europa binnen te komen, maar in de diepte van de zee zijn weggezonken. Wat zijn er in dit bijna voorbij gevlogen jaar weer veel christenen en ook anderen vermoord door IS. Niet te vergeten Boko Haram. Nog maar kort geleden was daar zo plotseling die bloedige aanslag in Parijs. Wat kwam het opeens dichtbij? Zeker toen Brussel werd afgesloten. Gemeente, u zult ongetwijfeld weten dat ook Paulus het niet makkelijk heeft gehad in zijn leven. Hij zat in de gevangenis. Terwijl hij deze brief aan de Filippenzen schrijft, hij zit vast in de boeien en dat heeft hij gevoeld ook. Dat is echt niet langs hem heen gegaan. Hij moest voor de rechtbank verschijnen en nu zit hij opnieuw vast in afwachting. Hij schrijft aan het eind van hoofdstuk 1 dat hij strijd kent. Hij heeft strijd gehad. En de Filippenzen hebben al dezelfde strijd, want zij maken zich zorgen over hun geliefde Paulus. Hoe zal het met hem gaan? Zal hij nog wel leven? En daarom schrijft Paulus nu aan de Filippenzen hoe het met hem gaat. En de samenvatting van hoe het met hem gaat, dat is de tekst voor de preek. Vers 21. En in de Griekse tekst staat dan het woord mij voorop. Mij. Hoe het met mij gaat. Over mij hoef je je niet druk te maken. Want voor mij is het leven Christus. Voor mij. Dat is een hele persoonlijke vraag. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je hart? Waar leef je eigenlijk voor? Wat zou u antwoorden als ik vanavond briefjes uit zou delen en u moest allemaal één antwoord geven op de vraag: waar leeft u voor? Wat zou u opschrijven? Wat komt er als eerste omhoog? Voor mijn gezin? Voor mijn werk? Voor mijn oude moeder? Voor mijn kleinkinderen? Jongelui, wat zouden jullie opschrijven? Voor mijn smartphone? Voor mijn games? Of zou je opschrijven waar ik voor leef? Ik leef voor de Heer Jezus. Hij is mijn leven. Want alles gaat voorbij. In deze week gaat het oude jaar voorbij. En het komt nooit weer terug. Maar de Heer Jezus gaat nooit voorbij. Hij is er altijd. Hij is de eerste en ook de laatste. En gemeente, dat had Paulus in zijn leven ontdekt. Dat het leven zonder Christus een doelloos leven is. Waar je bepaald niet blij van wordt. We zijn ons doel kwijtgeraakt. En dat merk je telkens weer in je leven. Wij hebben de levende verlaten. Maar daar heeft God het niet bij gelaten. God heeft zijn zoon gegeven in de kribbe. En zijn zoon is gegaan naar het kruis. God heeft zijn zoon gegeven tot in de dood. En daarom zegt Paulus, voor mij ligt het leven maar in één persoon. In hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft zal leven. Ja, ik zit wel in de gevangenis, maar toch mag ik leven. Nee, ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En daar leef ik van. Van het brood des levens. De Heere wijst ons vanavond op zijn Zoon. En hoe noemt Hij vanavond zijn Zoon? Hij noemt Hem Christus. Christus. Dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. En de Messias, dat was de door God uitverkoren heilaanbrenger. God heeft hem aangewezen. Hij werd gedoopt in de Jordaan. En de geest daalde op hem neer. En de hemel ging open en de Vader zei, deze is mijn geliefde Zoon. Ja, hij is gezalfd door de geest. Hij is gezonden van de Vader om aan armen het evangelie te verkondigen. Waar gaat het dus om in je leven? Wanneer mag je nu geestelijk leven? Er staat niet als je van zonden overtuigd bent. Of als je eerst heel diep berouw hebt. Of als je er maar veel om bidt. Of als je je bekeringsweg kunt vertellen. Wat staat er dan wel? Het leven is mij Christus. Dat is één woord. Waar alles in zit. Een onmisbaar woord. Christus. En telkens weer gaat het in dit Bijbelgedeelte over Christus. Als we de verzen nagaan, komen telkens terug. Vers 13, vers 15, vers 16, vers 18, vers 19, vers 20, vers 21, vers 23 en vers 26. Paulus wil nergens anders in roemen dan in Christus. Want je kunt duizend keer horen in een preek dat er niets deugt van een mens. Maar daarin ligt het leven niet. Het leven ligt alleen in Christus. Het antwoord op deze vraag is allesbeslissend. Wie is Christus voor u? Wie is Christus voor jou? Daaruit blijkt of u leeft of dat u dood bent. Of je wel of geen belijdenis van het geloof af kunt leggen. Of je wel of niet je kind kunt laten dopen. Of je wel of niet aan het avondmaal deel kunt nemen. Of je wel of niet leeft en of je wel of niet kunt sterven. Dat is de grote vraag. Op deze laatste zondag van het oude jaar moet jij het van Christus hebben. Van het volbrachte werk van Jezus Christus. Is dat de taal van uw hart? Van de directiekamer van uw leven? Heren, tot wie zal ik anders heen gaan? Want buiten hem blijft er niets anders over dan de eeuwige dood. En als je dat echt beseft, dan kun je toch niet leven zonder Christus? Wat heb je aan het leven als je Christus niet hebt? Je probeert er zo goed en zo kwaad als dat lukt nog wat van te maken, maar het gaat allemaal voorbij en dan is het allemaal zinloos geweest. Wat is dat een hopeloze gedachte? Vlucht dan tot hem die dood geweest is en weer levend is geworden. En die langmoedig over ons is. En die niet wil dat ook maar iemand van ons verloren gaat. Vlucht. Als je hem nog niet kent. Tot Jezus. Want buiten Jezus is geen leven. En Jezus heeft nog nooit een zondaar beschaamd gemaakt. Bij Christus is redding. Bij Christus is vergeving, bij hem is genezing, bij hem is heling, bij hem is eeuwig leven. Door hem wordt je leven werkelijk leven. Nee, niet dat het je dan altijd voor de wind gaat, maar je levensgeluk hangt niet meer af van dit aardse bestaan, maar van hem die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde is. Daarom horen we Paulus niet klagen. Paulus zegt niet hoe het met mij gaat. Och, het leven is een en al moeite en verdriet. En geestelijk is het ook al niet veel, want het zijn maar uurtjes van korte duurtjes. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt iets wat zo geheel anders is. Hij zegt, het leven is mij Christus. Zo wonderlijk is dat. Als je aan Paulus vraagt, hoe gaat het met je? Zegt hij, het gaat goed met het evangelie. Ik wil dat u weet dat wat er met mij gebeurt, dat dat meer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Dat is de les die hij in zijn worsteling en strijd heeft geleerd. Hij vergeet zichzelf en ziet voortgang in het evangelie. Want omdat hij in de gevangenis zit, kan hij het evangelie bekendmaken aan mensen die anders waarschijnlijk het evangelie nooit gehoord hadden. Kan hij de gevangenen verkondigen dat Jezus is gekomen om aan gevangenen te prediken, loslating. En daarom zegt Paulus in onze schriftlezing aan het eind van vers 17 dat hij hiertoe gezet is, hiertoe gezet, hiertoe aangesteld. Dat ik in de gevangenis zit, dat is niet zinloos, dat is niet een tegenslag, dat is voorspoed, voorspoed voor het evangelie. Wij zouden denken, de Heer had Paulus toch veel meer kunnen gebruiken door hem te laten preken. Maar de Heer gebruikt hem door hem in de gevangenis te zetten. Ja, voor degene die God lief heeft, werkt alles, maar dan ook werkelijk alles, mee ten goede. Werkt alles mee aan de uitbreiding van zijn koninkrijk. Niet alleen de bergen, maar ook de dalen. Als je het zo mag zien, kan zelfs of misschien wel juist een tegenslag in je leven vruchtbaar zijn. God weet de tegenwerking tegen Paulus om te zetten in voordeel voor Christus. God heeft het kwade niet gemaakt. Hij is nooit de oorzaak van het kwaad. Maar hij kan het kwade wel gebruiken voor het goede. Jozef zegt tegen zijn broers: u hebt kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. En gemeente, Paulus ziet nog een voordeel van zijn gevangenschap. Hij zegt dat het merendeel van de broeders door zijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. En ze waren echt niet allemaal even zuiver in de leer. Maar Paulus verblijdt zich toch. Waarom dan? Omdat Christus wordt verkondigd. Bij de een onder een deksel en bij de ander in der waarheid. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. En daarin verblijd ik mij, daarin zal ik mij ook verblijden. Als Christus maar wordt groot gemaakt. Dat is het verlangen van zijn leven. Is dat ook de kernzin van uw leven? Als Christus maar wordt groot gemaakt, dat is mijn hoop, dat is mijn ernstige verwachting, zegt Paulus. Dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, of het nu is door het leven of door de dood. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van de preek. Het sterven is mij winst. Want gemeente, Paulus spreekt niet alleen over leven, maar ook over sterven. En veel mensen proberen de gedachte aan de dood altijd maar weg te schuiven. Want voor veel mensen is het leven winst en het sterven verlies. En dan moet je vooral niet te veel aan je sterfdag denken. Maar als je nog niet bereid bent om te sterven, heb je wel een groot probleem. In plaats van de gedachte aan de dood te verdringen, kun je maar beter in het leven een antwoord hebben op de dood. Want sterven, dat hoeft niet weemoedig te zijn. Als Christus ons leven is, dan is sterven erven. Dan levert sterven alleen maar winst op. Winst. Nee, geen winst omdat ik daarvoor gestreden heb, maar omdat iemand anders daarvoor gestreden heeft. Omdat Christus daarvoor gestreden heeft. Die rekening waarop stond eeuwige dood. Daar heeft Christus doorheen geschreven. Betaald. En wie nu op zijn rekening leeft, die krijgt geen verliezen, maar alleen maar winst. Die mag leven en sterven op zijn kosten. Is het dan geen verlies als een gelovige sterft? Ja, voor de omgeving wel. Het verlies en het gemis is zeer groot. Letterlijk om van te huilen. Zeker als we heel dichtbij iemand hebben geleefd. Als iemand van ons wordt losgescheurd, zo plotseling, misschien nog op jonge leeftijd. En ook voor de gemeente is het een groot verlies als een bidder sterft. Een verlies voor de verbreiding van het evangelie. Maar voor die persoon zelf, voor die gelovige zelf, is het winst. Hij verliest zijn leven niet, hij begint juist aan het volle leven. Ja, het tegendeel is ook waar. Als Christus niet uw leven is, dan is sterven vreselijk. En daarom moet je in je leven tot Christus vluchten. Tot zijn volbrachte werk. Daarom moet je leven van zijn dood. Want alleen dat werk wat Jezus heeft volbracht aan het kruis op Golgotha, alleen dat heb je nodig om te kunnen sterven. Veel mensen denken pas na over de dood als ze ziek worden. Als de dood zich opeens aandient. Maar Paulus maakt duidelijk, het gaat erom van wie je geleefd hebt. Heb je geleefd van Christus? Of heb je niet van hem geleefd? Want wie voor eigen rekening leeft, die moet ook op eigen kosten sterven. Omdat hij de betaling van Christus in zijn leven niet nodig had. Zonder Christus sterven. Dat is geen winst, want waar moet ik de winst toch vandaan halen? Zonder Christus sterven. Dat is nu werkelijk verlies. Een verloren zaak. Maar niemand hoeft zonder Christus te sterven. Want vanavond staat de Heere Jezus voor u klaar. En hij laat geen zondaar staan die het van hem verwacht. En wie nu van hem leert leven, van hem leeft, die mag uitzien. Over dood en graf heen. Jongelui, als je een lange reis gaat maken, dan bereid je je daarop voor. Een lange tijd. En dan zie je er ook naar uit om die reis te gaan maken. Of als je je voorbereidt op je huwelijksdag, ben je daar voortdurend mee bezig met de voorbereiding. En je ziet er naar uit naar de dag van de bruiloft. Maar ben je nu ook klaar voor die eeuwige bruiloft? En zie je er ook wel eens naar uit? Paulus schrijft verderop in deze brief dat hij maar één ding doet. Hij zegt, vergeten wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, jagen naar het doel, jagen naar de eindstreep. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik die woorden van Paulus tot me door laat dringen en de diepte ervan probeer te beseffen, dan moet ik van mezelf belijden dat ik veel te weinig uitzie. Veel meer uit zou moeten zien. Ik weet niet of u het me kunt vertellen. Of u nog weet de dag waarop u voor het laatst bewust, heel bewust hebt uitgezien. Na die dag waarop u de eindstreep zult behalen. Altijd met hem te zijn. Als dat onze eindbestemming is, dan zouden we daar toch de hele dag, 365 dagen per jaar, in verheugen moeten zijn. Hoe komt dat nu eigenlijk, dat we daar vaak veel te weinig naar uitzien? Het kan zo zijn dat je er nog niet klaar voor bent. Dan is het logisch dat je niet uitziet. Maar het kan ook zijn dat je geen zekerheid hebt. Geen zekerheid van je behoud. De ene keer zou je het kunnen zeggen, maar een andere keer weer helemaal niet. Omdat je meer vanuit het gevoel dan vanuit het geloof leeft. Maar ook een christen die uit de zekerheid leeft, ziet niet altijd uit. Hoe komt dat nu eigenlijk? Omdat je in deze wereld leeft. En als het ware door de wereld wordt meegesleurd. Ja, ook een christen kan zomaar leven alsof dit leven het een en het al is. En er is nog een oorzaak waarom een christen die uit de zekerheid leeft niet altijd uitziet. Wat is dan die volgende oorzaak? Je valt jezelf zo enorm tegen. Je leest in de Bijbel over het leven met de Here. Je hoort hoe Paulus roemt in de Here. En je denkt, ja, dat zou ik ook zo graag willen. Maar, wat komt er nu van terecht in het leven? Hoe vaak sta ik zelf weer niet in het middelpunt? En dan is er nog iets wat je tegen kan houden in dat uitzien. En dat is de duivel. Hij valt je aan en probeert je uit het veld te slaan. Zodat je moedeloos en hopeloos wordt. Gemeente, ook Paulus zag niet altijd uit. Want hij schrijft ook over inwendige strijd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens. Maar dat is niet het einde van de zaak. Ik dank God door Jezus Christus. Bij de oude Grieken vinden we ook de gedachte dat de dood winst is. Zij zien de dood als een verlossing van alle aardse ellende en als een bevrijding uit de kerker van het lichaam. Maar Paulus bedoelt niet dat wij negatief tegenover het leven moeten staan. Dat wij elke dag moeten wensen te sterven. Nee, want hij zegt, het leven is mij Christus. En het sterven komt daar nog eens bovenop. Het sterven is mij winst. Voor de wereld is het leven winst en het sterven verlies. Voor een christen is het sterven winst, maar het leven geen verlies. Nee, want wie in de Zoon van God gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het leven is mij Christus, het sterven is mij winst. Gemeente, Paulus doet deze uitspraak in een concrete situatie. En het is belangrijk om dat te beseffen. Zijn leven staat op het spel. En het kan zowel de ene als de andere kant op gaan. Je kunt het vergelijken met iemand die ernstig ziek is. En de artsen weten niet welke kant het op zal gaan. Die situatie is anders dan de situatie van een jong stel dat gaat trouwen. Maar, wat de situatie dan ook is, als er nooit dat verlangen is naar huis, dat is niet goed. Want als je ergens logeert en nooit naar huis verlangt en altijd wel op dat logeeradres wil verblijven, dan zit er iets niet goed. En toch blijft het dubbel. Want de dood is een indringer. Door God nooit gewild. Een gevolg van de zonde. Ook een christen kan opzien tegen het moment van sterven. Het door de doodsjordaan heen moeten. En toch heeft Paulus het hier juist over het moment van sterven. Niet over het gestorven zijn, maar over het sterven zelf. Hij zegt, het sterven is winst. Voor wie leeft op rekening van Jezus Christus, voor diegene is de dood van karakter veranderd. De dood kan nog wel angst aanjagen, maar geen kwaad meer doen. De dood is als een insect die zijn angel kwijt is. De dood is geen betaling voor de zonde meer, maar juist het einde van de zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Paulus spreekt over een ontbonden worden. Ontbonden worden. Dat de touwen van de tent worden losgemaakt. Dat het levensschip van de wal wordt losgemaakt en de haven kan verlaten. Gemeente, de dood wordt nooit een vriend, maar wel een knecht die de deur opent naar Christus zelf. Dat is de reden waarom Paulus verlangt om ontbonden te worden. Ontbonden te worden en met Christus te zijn. Ieder mens wil wel naar zoiets als een hemel als het erop aankomt. Maar het gaat ons niet om de hemel, het gaat ons om Christus. Het gaat ons niet om een plaats met gouden straten en parelen poorten, maar het gaat ons om een persoon. En daarom is het zo belangrijk wie Christus voor je is. Daarom is dat doorslaggevend en anders niets. Als Christus jouw leven is, dan kun je sterven. Dan is sterven slechts ontbonden worden en daarna met Christus zijn. En Paulus zegt, en dat is nu zeer verre het beste. Die gemeenschap met Christus, die hier op aarde slechts in gebrokenheid begint, zal door de dood niet verbroken worden en ook niet onderbroken worden, ontbonden en met Christus zijn. Dat hoort bij elkaar. Het wordt in één adem genoemd. Het is maar één adem. En dan is het voor de ongelovigen altijd zonder. Eeuwig zonder God. En dan is het voor de gelovigen altijd met. Eeuwig met Christus. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Zelfs de dood kan mij niet scheiden. Nee, Paulus verlangt niet naar de dood. Paulus verlangt juist naar het volle leven. En hoe dat zal zijn? Het zal zijn wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Het zal eeuwige verwondering zijn. Hij voor mij. En het zal er alleen maar rijker op worden. Met de dag van de opstanding. Als ik niet alleen met mijn ziel, maar ook met mijn lichaam hem mag loven en prijzen. Hem mag zien zoals hij is. En dat met mijn eigen ogen. Als ik oog in oog met hem mag staan. Paulus zegt, ik word van deze twee gedrongen. Ja, het liefst, dat kunt u wel begrijpen. Het liefst zou ik heen gaan. Maar het is nodiger om hier nog te blijven. Hoe het dan ook zij, als Christus maar wordt grootgemaakt, of in mijn leven, of in mijn sterven. Gemeente, hoe kijkt u de komende week terug? Alweer een jaar voorbij? Of alweer een jaar dichterbij? Dichterbij de dag dat ik hem ontmoeten mag? Het leven is even, maar sterven is erven. Ja, het is mijn goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. Gemeente, laten wij dat samen gaan zingen uit Psalm 73, daarvan het 12e en het 14e vers. Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook het 14e vers. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 12 en 14. Laten wij samen danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel, aan het einde van deze dag, aan het einde van deze dienst, mogen wij uw naam dank zeggen, omdat u vanavond weer tot ons wilde spreken. En dan sprak u tot ons zeer heerlijke dingen. En wij bidden van u dat wij het Paulus na mogen zeggen: het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Ja, dat we in dit leven mogen leven van Christus. Dat wij het bij u zullen zoeken. Want als we in dit leven leven van Christus, dan is sterven erven. En Heere, dan mag er ook een uitzien zijn. En Heere, geef dat het dan ook zo mag zijn in ons leven, dat we het mogen zeggen: als Christus maar wordt groot gemaakt. Dat het doel van ons leven mag zijn. Dat de kernzin van ons leven mag zijn. Als Christus maar wordt groot gemaakt. Heere, zo is er ook een einde gekomen aan deze laatste zondag van het jaar. En wij bidden, Heere, dat u dan met ons mee wil gaan. Dat u dan met ons deze week in wil gaan. Heere, deze week waarin er zoveel herinneringen kunnen zijn, waarin er zoveel gedacht kan worden, waarin er zoveel naar boven kan komen. Heere, geef dat wij mogen leven, ook in deze week, met uw woord, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, voor elke dag genoeg en ziende omhoog op die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u de gemeente zo weer samenbrengen op oudejaarsavond, om dan met uw woord het oude jaar uit te gaan. Heere, wij bidden dat u ook wil zijn met uw dienaar, dominee van de weg, dat u hem ook weer kracht wil geven en uw geest wil geven om de preken voor te bereiden. Heere, dat u hem daarin ook wil helpen, zodat hij de gemeente mag onderwijzen in uw woord. Heere, zo leggen we alles in uw hand en bidden we om uw zegen over deze week, opdat uw naam mag worden verheerlijkt. Dat bidden wij in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, dan zingen we tenslotte nog uit Psalm 43 en daarvan het vierde vers: dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het vierde vers. harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.